Beste luisteraars, welkom weer bij een nieuwe TP Talks, de podcastserie van Telecom Paper, waarin we in gesprek gaan met interessante gasten uit de sector. En voor vandaag hebben we iemand die niet uit de telecomsector komt, maar wel veel heel gebruik maakt van telecom en datacenters en cloud. Dat is Sietse Bruinsma, directeur of CTO bij Van de Bron. Sietse, welkom. Leuk dat je er bent.
Ja, bedankt voor de uitnodiging.
Ja, en volgens mij gaan wij een heel interessant gesprek voeren over hoe jullie bij Van de Bron eigenlijk weg zijn bewogen van Big Tech. Niet 100% begreep ik altijd, maar misschien is dat de laatste procentjes ook recent nog gelukt, maar dat horen we straks wel allemaal.
Ja, die houden we uit. Ja.
En ik kijk uit naar het gesprek, dus, maar laten we eerst maar eens even beginnen, ook voor de luisteraars. Wie is Sietse?
Ja, nou, ik ben Sietse Bruinsma. We werken al zo'n 11 jaar bij Van de Bron, dus dat is eigenlijk net zo lang als het bedrijf bestaat. Dus ik heb veel meegemaakt, ook in de energiesector, hoe die is ontwikkeld. Daarover later natuurlijk meer, maar ja. Nu nog even over mij. Woonachtig in Amsterdam. Voordat ik eigenlijk in de huidige rol zat, was ik manager van het infrastructuurteam, dus het digitale infrastructuurteam. Dus vandaar denk ik ook die koppeling met die cloud, dat neem je dan toch mee, die achtergrond. En ook een tijd lang verantwoordelijk geweest voor het informatiebeveiligingsbeleid bij Van de Bron. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn route. Yeah. Ik ben 34 jaar. En naast werken vind ik het ook erg leuk om een zeilboot op het Markermeer te gebruiken. Yeah. Dicht bij Amsterdam natuurlijk. Ja. Dus dat een beetje de notendop.
Ja. Hey, bij 34 jaar en dan 11 jaar bij, denk ik, dan eerste werkgever, of niet?
Dit is uiteindelijk wel mijn eerste serieuze werkgever geweest.
En heb je dan ook een personeelsnummer gekregen wat onder de 10 zit, of niet?
Nou, 21.
21, kijk eens aan. Dus, energie is natuurlijk, net zoals telecom, een innoverende sector. Zeker afgelopen jaar, waar alles alle kanten op vliegt. Heb je wel eens stress gehad afgelopen jaren met alles wat er gebeurde op de beurs en op de energiebeurs?
Nou, zeker. Dus we hebben wel echt een ingewikkelde periode gehad rondom de gascrisis. Het was echt wel spannend. Met name ook, het is een zwaar gereguleerde markt, ook terecht. Het is een kritieke infrastructuur voor de Nederlandse samenleving, energie en voorziening. Daarbij is die regulering ook een uitdaging. Dus die compliance is een term die bij ons vaak voorbij komt. Ja. Dingen als, ik kom even niet naar, maar de price caps, even in het Engels minder mooi, die werden geïntroduceerd dat moet je dan allemaal ook maar weer mogelijk maken in de systemen. En daar wordt natuurlijk dan ook weer vanuit techperspectief ook zeker een uitdaging.
Ja.
Ik moet zeggen dat wij het geluk hebben dat wij natuurlijk maar of slechts 11 jaar bestaan. Dus wij hebben een relatief modulaire setup. En kunnen echt wel weer makkelijk schakelen vanuit tech en ook vanuit de organisatie. Dus we zijn nog echt wel flexibel. En ik denk dat ons ook zeker helpt om ons in deze roerige tijden vooruit te laten blijven.
Ja, dus jullie systemen zijn maar flexibeler dan de Belastingdienst die nog draait op voortgang in COBOL, geloof ik.
Ja, bijvoorbeeld,
En het een paar jaar duurt voordat er weer een nieuwe belastingregel is doorgevoerd. Dus goed om te horen dat het bij jullie allemaal goed gaat.
Exact.
Top. In 11 jaar gegroeid van 0 klanten naar 200.000 plus, zag ik laatst op een ABRI toen ik eerst op de snelweg reed. Dus gefeliciteerd met deze groei. Energielevens. Kun je ons even meenemen in de rol wat technologie behelst bij een energieleverancier?
Ja, dat kan ik zeker. Dus ik denk dat die rol wordt alleen maar groter. Maar die hou ik dan nog even voor wat later.
Ja.
Van de Bron is in 2014 zijn we begonnen met de missie die nog steeds staat. Is om Nederland naar 100% groene energie te krijgen.
Ja.
En toen was de situatie nog vooral dat we constateerden dat er ongeveer 60% van de Nederlandse huishoudens groene energiecontracten hadden. Maar even gekeken naar de opwek toen de tijd, dat was rond de 5%. Dus dat betekent dat je dus een gat hebt van 55%, waarbij die groene stroom dus niet lokaal weer wordt opgewekt. Okay. Dat was eigenlijk een van de drijfveren voor de oprichters van Van de Bron in de tijd. Okay. Om dat aan te gaan pakken, dus de transparantie in de markt te brengen. En het idee daarbij was om een soort Airbnb van de energie te zijn. Dus je kon, tot op heden kan... je zelf een producent uitkiest op het platform. En dan wordt dat administratief zo berekend. Maar wat we daarmee doen, er zit een certificeringssysteem. Dat heet garantie van oorsprong.
Ja.
Daarmee garandeer je dat de stroom die jij als klant afneemt, ook van een hernieuwbare energiebron komt.
Okay.
Dus dat is dan op die manier ingeregeld met certificaten.
Ja.
Nou, dus dat maakt het dus op die manier administratief mogelijk dat wij kunnen garanderen dat dus die producent op dat platform inderdaad ook de energie opwekt binnen Nederland. Want daarmee helpen we echt die energietransitie lokaal vooruit.
Ja.
Nou, wij hebben dat in de afgelopen 10 jaar eigenlijk als hoofdstuk 1 van de energietransitie genoemd.
Ja.
En daarin kan je denk ik ook goed zien dat inmiddels zitten we namelijk rond de 60% groene energieopwek lokaal.
Ja.
Dus dat gaat eigenlijk heel goed.
Ja.
Dat kantelpunt, dat zijn we denk ik zijn we over. En daarin, de economics of green energy, die zijn met ons.
Ja.
Dus dat is denk ik geslaagd. Dus daar zijn we ook gaan kijken, maar hoe brengen we nu dat die 100% duurzame energie naar 100% van de tijd? Dat is een stuk grotere uitdaging.
Ja.
Want we weten ook, duurzame energie is voornamelijk wind en zon in Nederland.
Ja.
Nou, dat is er niet altijd. Zeker niet in de avond. Zeker niet op momenten dat mensen het veel gebruiken. Dus daar zit echt een complex probleem. En dan komt het eigenlijk naar een hoofdstuk 2, zoals we dat noemen. Hoe gaan we het ook 100% van de tijd mogelijk maken dat je duurzame energie gebruikt? Dat heb je opslag voor nodig.
Ja.
Maar ook slimmere aansturing. En een ander bijkomend probleem is, die enorme pieken zonder opslag zorgt voor overbelasting op het net.
Ja.
Daar komen we eigenlijk allemaal slimme oplossingen. Dat heet tegenwoordig dan virtuele energiecentrales, VPP's, Virtual Power Plants.
Ja.
Dat is echt dat hoofdstuk 2 van de energietransitie, zoals wij dat zelf intern ook extern benoemen.
Ja.
En dat is dus een stuk veel digitaler gedreven. Dus het is niet alleen de energietransitie is dus niet alleen van grijs naar groen in de fuels.
Ja.
Dus ook de afhankelijkheden die bijvoorbeeld hebben van gas of olie buiten Europa. Maar is er ook echt een digitale transformatie van het energiesysteem.
Ja.
Dat is denk ik belangrijk voor. Ja.
Wel grappig dat je dat VPP noemde, de Virtual Power Plant, om zo maar even te zeggen. Ik was recent in Frankrijk en een vriend van mij die had daar was bezig met zonnepanelen, die daar een godsvermogen kosten, moet ik zeggen. Dat is voor 1500 euro voor een 400 watt plaat. Ik dacht, nou, dat moet ik maar eens meenemen in Nederland.
Ja.
Maar die hadden dan ook dat je in Frankrijk kun je blijkbaar energie in de cloud stoppen. Dus dat wat je opwekt met je zonnepaneel, kan je gewoon afleveren. En dan kan je later in de winter, als het ware, kan je dat weer af van je eigen cloud afhalen, als het ware.
Oké.
Okay. Dat in Nederland hebben natuurlijk een heel ander systeem wat daardoor niet nodig is. Maar het is natuurlijk wel een interessant concept in die zin van alles wat ik opwek in de zomer, dat zet ik ergens weg in een batterij bij iemand. Ja. En dat is in Nederland natuurlijk wat lastig te doen, denk ik, met de belasting van het netwerk.
Ja, en ik denk ook de situatie in Frankrijk is voor een heel groot deel kernenergie. Dus,
ja.
Dus dat draait wel.
Ja.
Dus zij hebben een heel ander type energiesysteem dan dat we dat in Nederland hebben.
Ja. Ja.
Maar inderdaad, kijk, op dit moment in Nederland is de batterijenmarkt nog niet zo heel groot. De huisbatterijen, maar ook industriële batterijen. Daar zijn wij nu ook al met een aantal eerste partners zijn we daarmee bezig. Het is ook goed om te stellen dat er dus... We zijn aan één kant zijn wij echt een energiemaatschappij voor de huishoudens.
Ja.
Het is ook alleen voor huishoudens gericht. Maar we hebben ook onze energiehandel en ook die energiebalancerings. Dat noemen we onze producerkant. Dus we hebben dan de consumer en producerkant. Dat zijn eigenlijk twee verschillende business units. Waarbij we ook echt aanwezig zijn dus om die producenten, die opwekklocaties slimmer aan te sturen. Dus ook te helpen daarbij met netcongestie en het balanceren van het net.
Ja.
Dus het is eigenlijk een beetje op het tweeledige zijn we georganiseerd.
Ja, maar die hele balans, hè, dus het vinden van waar wordt het geproduceerd, waar slaan we het op, wanneer gaan we het gebruiken. Dat is natuurlijk een enorme digitale afstemming straks van waar staat wat en hoe gaan we dat goed managen. Hè. Dus ik kan me voorstellen dat dat een uitdaging is. Maar nu even terug naar die begin bij van de bron. Hè, want dat is ook de aanleiding dat we jou al uitgenodigd is van... Je maakt gebruik van heel veel clouddiensten, heel veel producten en diensten. En op een gegeven moment kwam daar bij jullie ging er een kwartje rollen van misschien moeten we maar eens alles naar Europa halen. Hoe is dat gegaan?
Ja. Nou, inderdaad. Dus wij zijn als Van der Bron eigenlijk begonnen in de cloud. Dus wij hebben nooit servers in ons kantoor hebben ronken. Nee. Want toen wij begonnen bestonden die diensten al. We zijn begonnen toen op Microsoft Azure. Later zijn we ook voor een groot deel overgestapt naar Amazon, AWS.
Ja.
Totdat wij dus inderdaad laatst voor onze eigen die software, dus ook die virtuele energiecentrale, die VPP, dat soort zaken die wij dus in-house zelf ontwikkeld hebben, naar Europees te halen. Dat balletje is gaan rollen, ik denk zo'n 2-3 jaar terug. Ik kan me herinneren, hè, de strategische autonomie uitspraken van Macron.
Ja.
Bij ons was het ook een hele pragmatische, praktische aanpak. Wij zaten op een bepaalde infrastructuur bij AWS,
ja,
die wij wilden vernieuwen. En toen kwam wel de afweging, hey, als we dat dan toch gaan vernieuwen, vanaf de grond op, dus dat betekent, dus wij doen die hele infrastructuur uit code,
ja,
dus proberen het zoveel mogelijk te automatiseren. Daar gebruiken we dan ook een containerplatform voor, dat heet Kubernetes. En daar zit ook wel een heel belangrijk technische enabler om deze migratie die we recent hebben gedaan, om die nog even aan te stippen. Maar om terug te gaan, ik had het snel.
Yeah.
Want aan naar de aanleiding. Dat komt ook, denk ik, mooi in lijn met die digitale transformatie die ik net eerder aanstipte.
Yeah.
Dus waarbij dat hoofdstuk 2 is het ook een digitaliseringstransformatie, de nieuwe energiewereld.
Yeah.
Waarbij dat dus veel meer data en software gedreven is. Om dus inderdaad die complexiteit van een decentraal netwerk te kunnen ondersteunen.
Ja. Yeah.
Toen dachten we wel, we hebben nu de kans om een onafhankelijk energiesysteem binnen Europa, gezien de hele relevante geopolitieke situatie. Nou, ja, dat is nu heel relevant, toen nog sluimerend.
Ja, nu maar, nog een, hè? Ja.
Ja, ja, we hebben de kans om dat energiesysteem nog onafhankelijker te maken. Want we zijn eigenlijk dus de olie aan het inwisselen voor de servers.
Ja.
Dus dat is denk ik wel iets om je af te vragen.
Ja. Ja. Hey, en dan, dus dan neem je zo'n besluit, hè? Althans van we gaan weg van Azure en AWS.
Ja.
En dan?
Ja, dan dus inderdaad eerst voorbereiden, goed partneronderzoek gaan doen. Dus wij waren echt vanuit Van der Bron is het al, sustainability, dus energie is wel nummer 1. Dus kijk, een stukje soevereiniteit van je data, ook heel belangrijk. Maar we zijn wel echt begonnen om te kijken, waar kunnen we nou een partner vinden die bijvoorbeeld meer openheid geeft over het verbruik die je in de cloud hebt. Want het gaat heel eenvoudig. Je hoeft met één druk op de knop, staat er weer een server naast. En die uitstoot, nou, daar word je eigenlijk helemaal niet bewust van gemaakt.
Nee.
Dus wij zijn echt vanuit een duurzaamheidsperspectief om ons heen gaan kijken. Toen vonden we binnen Europa vonden we een aantal partijen die echt ook bijvoorbeeld een impact report hebben, waarbij ze echt ook echt een inkijkje geven op de uitstoot. Maar ook voor onszelf, en dan komt later misschien over een stukje GreenOps, waarbij je goed kijkt naar je eigen uitstoot van je tech, die dat dan ook veel makkelijker mogelijk maakt. En toen kwamen we uit op een Franse cloud Scaleway.
Ja.
Dat was eigenlijk stap 1. Toen zijn we vervolgens gaan kijken, oké, wat hebben wij nodig? Dus wij draaien dus al onze eigen software op Kubernetes.
Ja.
Nou, dat een hele logische kandidaat om te gaan zoeken. Of zij inderdaad een oplossing aanbieden voor zo'n dergelijke dienst.
Ja.
En dat bleek zo te zijn. En toen zijn we eigenlijk klein begonnen. Dus kleine test. Diensten draaien, zorgen, kijken of dat er overeenkomt. En vervolgens breid je dat uit.
Ja. En die Scaleway moet natuurlijk ook betrouwbaar zijn. Het mag niet omvallen. Meerdere sites. Het moet voldoende body hebben. Maar als dat allemaal oké is, of dan is zo'n bedrijf niet anders dan AWS? Of heb je te maken met dingetjes die bij AWS en Azure wel makkelijk kan of sneller kunnen dan bij zo'n andere partij in Europa? Zijn daar, of is het eigenlijk, we begrijpen niet waarom we nog steeds op AWS zitten.
Nee, dus het eerlijke verhaal is wel, er is wel degelijk echt wel een inhaalslag te maken voor Europese cloud.
Ja.
Ik denk inderdaad leuk om te benoemen. Het is natuurlijk het publiek is telecom gerelateerd. Scaleway is onderdeel van de Iliad groep.
Dus okay, die
zijn best groot, met name in Italië, Frankrijk en Polen, dacht ik.
Ja.
En zij draaien eigenlijk alle diensten ook binnen de Iliad groep. Dat is een beetje vergelijkbaar met de Schwarzkopf groep, de Lidl.
Ja, van de Lidl, ook,
ja, met de Lidl Cloud. Nou, dat is Stack IT inderdaad. Nou, het soortgelijk model.
Ja.
Goed.
Maar dan heb je goede tarieven als je bij de Iliad groep zit, volgens mij.
Is dat zo?
Ja, volgens mij nogal een goede prijsvechter, om zo te zeggen. Dus,
ze zijn volgens mij niet in Nederland, dus ik ken ze vanuit Telecom.
Nee.
Maar dus dat is wel een serieus grote partij. Dus dat is ook een van onze body hebben. Dus we hebben daar wel goed naar gekeken. Wat zit daarachter? Weet je, gaat het niet failliet? Of is het niet te veel start-up? Je hebt in Nederland hele mooie initiatieven.
Ja.
Waarvan ik ook wel eentje wil noemen. Leaf Cloud. Die hebben een heel leuk concept.
Ja.
Maar ook nog wel een start-up. Waarbij wij toen de tijd de afweging hebben gemaakt. Dat voor ons te vroeg was.
Ja.
Maar neemt niet weg dat zij daar echt hele mooie dingen aan doen zijn.
Ja. Met die Leaf Cloud hebben we dus een mooi ding. Maar uiteindelijk niet besloten. Omdat het niet stevig genoeg nog in de schoenen stond. Je hebt nu één keer een migratie gedaan van AWS Azure naar Scaleway.
Ja.
Dus je bent een koning in het migreren van applicaties. Is het nou het migreren straks naar een andere Leaf Cloud was het? Makkelijker of is dat nog steeds een dingetje?
Nou, dat is dus wel een stuk makkelijker. En dat is met name, dat was ook een van de redenen waarom wij wilden onze infrastructuur vernieuwen. En dat deden we dus helemaal vanuit code. Dus ik heb het nog wel eens gevraagd aan de projectleider, de platform engineering manager bij mij. Ja. Hoe portable in het jargon zijn we nu eigenlijk met onze applicatielandschap? En daarbij kwam een best wel goed getal uit. Dus ongeveer 70% is geautomatiseerd.
Okay.
Dus dat betekent dat ongeveer 70% is het echt een kwestie van vanuit de code SCW, wat staat voor Scaleway, voor bijvoorbeeld, ik noem maar, GCP, namelijk het Google Cloud Platform.
Ja.
En dan zouden we het voor een heel groot deel al zo weer moeten gaan werken.
Okay.
Los van dat er altijd nog wel wat configuratiewerk is. Maar we hebben dus eventjes pak een beet. 70% van het werk staat in de code en is relatief eenvoudig om te zetten naar een andere provider.
Ja. Wat is jouw inschatting hoe dat zit met de rest van de industrie die gebruik maakt van clouddiensten? Hoe portable hun diensten zijn opgezet?
Zeer beperkt.
Ja.
En dat komt met name door, en dat is ook precies de strategie van alle verschillende cloud providers, is dat je de specifieke diensten af gaat nemen van de cloud provider zelf.
Ja.
En dat is denk ik ook met een hele goede reden. Het is namelijk voor de gebruiker heel eenvoudig, want het is klikken en het werkt.
Ja.
En wij hebben eigenlijk al vanaf het begin, toen wij de keuze maakten om op Kubernetes, onze containerized workloads, ik praat soms in het Engels, een beetje het IT ervan.
Ja.
We hebben eigenlijk altijd de keuze gemaakt, wij proberen zo min mogelijk diensten van de cloud provider zelf te nemen, maar doen dat in één abstractielaag hoger, in Kubernetes.
Ja.
Daar is ook een heel groot ecosysteem van standaard dingen die je kan afnemen.
Ja.
En dat maakt ons, denk ik, portable. En hebben wij deze move naar een andere cloud kunnen maken.
Ja, en dus in de onderhandelingen met de prijzen met Scaleway, als je zegt, nou, we gaan de prijzen verhogen met 20%, dan heb jij een leverage van, dan ben ik weg met 70% van mijn applicaties bij jou.
Ja, ik heb het nog niet hoeven gebruiken.
Nee.
Alle applicaties zijn, want alles draait bij ons in dat cluster.
Ja.
En als we verhuizen, gaat het hele cluster weg.
Ja, ja. Ja. Want de cloud providers die weten ook wel dat er een enorme lock-in is. Hè? Dus de prijzen gaan meestal omhoog, nooit naar beneden.
Ja.
En soms gaan ze omhoog met een prijs en denken van, nou, dat krijg ik niet weggezet bij mijn klanten. Dus dat, ja, is wel een uitdaging. Hey, dus jullie zijn op een gegeven moment overgegaan. Waren er nog learnings bij die migratie? Zover je uit de school mag klappen, hè, daarover. Dus,
Nou, kijk, dus we gaan het al eerder aan bij de vraag van, is het nou vergelijkbaar met de grote hyperclouds, dus de grote Amerikaanse cloud providers. Nou, daar zit echt wel een verschil ook in schaal, waarheid. Dus wij zeker, dat heeft ons wel ook wat vertraging opgeleverd bij de beoogde deadline om de migratie af te ronden.
Ja.
Omdat we toch tegen gewoon wat problemen aanliepen die ons onbekend waren bij een hyperscaler. En dat gaat met name over bepaalde inrichting van het netwerk. Of inderdaad stukjes automatisering. Ja, daarin merk je gewoon, het is in die zin vanuit de capabilities die je zomaar krijgt vanuit de cloud, neem je wel een stapje terug. Daar moet je bewust van zijn.
Mm-hmm.
Maar het maakt het niet onmogelijk. Ik denk dat mijn bericht naar iedereen zou vooral zijn, kijk naar wat er wel mogelijk is. Veel van de applicaties en workloads draait eventjes tussen aanhalingstekens gewoon op een virtuele machine.
Ja.
Nou, dat is gewoon een server. Die kan je volgens mij heel eenvoudig ook op een Europese cloud gaan draaien.
Ja.
Het komt denk ik meer bij de complexe extra diensten die alle cloud providers inderdaad, wat ze net aangaf met de lock-in strategie, Dat is denk ik een stuk moeilijker om te migreren.
Okay. Hey, en jullie zijn over, het draait allemaal, dus jullie kunnen nu lekker doorgroeien met het aantal klanten. En zodra je meer lood hebt, dan kan je in deze cloud gewoon ook aanvinken van doe maar een serviceje meer of minder.
Ja, zeker. Ja. Nee hoor, dus kijk, en uiteindelijk moeten we onszelf ook niet overschatten. We zijn best groot, maar we zijn natuurlijk geen enorme systeembank met dito workload of netwerkverkeer. Ja. Maar wij hebben in ieder geval voldoende schaal voor onze use case. Wij draaien dus in de regio Amsterdam, dus ook lekker dicht bij huis.
Hey, jullie zijn nu niet 100% over, hè? Want er zijn toch wel dingetjes die je niet kunt overzetten, begreep ik.
Nee, dat klopt. Dus dat is ook het eerste. Ik denk dat vooral de multi-cloud strategie is, dus met name ook de afhankelijkheid verminderen. Dus niet zozeer helemaal ervan af, want dat is simpelweg niet mogelijk.
Nee.
Dus ons landschap bestaat eigenlijk uit een netwerk van IT-landschap, uit een netwerk van dienstverleners, waarbij ook sommige SaaS-diensten zitten. En daarbij hebben wij geen invloed over waar dat draait direct. Nee. En op onze grootte hebben we daar ook niet heel veel invloed op. Dus dan noem ik hele grote software-diensten. Ja. Die draaien veelal toch gewoon op een Amerikaanse cloud. Dus we hopen hiermee een eerste stap te hebben gezet door onze eigen gebouwde services en diensten even over te zetten. Ja. Om daarmee ook eigenlijk een beetje een voorbeeld te geven. Om te kijken of onze partners daarin mee kunnen en willen. Ja. Maar dat hebben we niet in hand.
Nee. En als je praat over de total cost of ownership. Hè, van zit je nou beter hier of zat je beter bij de Big Tech?
Nee, dus het is wel wat goedkoper voor ons om op Europese cloud te draaien. Alleen heeft het inderdaad wat meer arbeidsuren gekost voordat we op dat punt waren versus, dus het heeft een wat langere adem. Ja. Als het eenmaal draait en stabiel zit, dan is het gewoon een goedkopere dienstverlening dan wat we hadden bij de Amerikaanse cloud. Ja.
Hey, dus je bent weg van Big Tech. Zijn er nog andere dingen die u doen die een beetje duurzamer zijn dan de rest? De GreenOps hebben we het al gezegd. Kun je dat toelichten wat GreenOps eigenlijk is volgens jouw definitie?
Ja, zeker. Dus dat is inderdaad, dat komt dan op hoe je software en hoe je je operations in de software eigenlijk onderhoudt. Vandaar de ops.
Ja.
En misschien bent u bekend met de term FinOps, Financial Operations, ook binnen de tech.
Ja.
En GreenOps is eigenlijk een evolutie daarvan. Dus het mooie in de cloud is, hoe minder je verbruikt, dat mes snijdt aan twee kanten, dat je hebt minder uitstoot. Ja. Maar de energierekening, ik zit natuurlijk in de energiegebruik, ik bedoel gewoon de rekening.
De rekening, ja.
Gaat ook naar beneden.
Yeah.
Want in principe zijn veel cloudmodellen gewoon op een pay-per-use. Dus het loont economisch om minder te gebruiken. Dus het is echt een beetje, daar kan je gewoon van profiteren op meerdere manieren. Dus dat is even heel hoog over GreenOps. En dat kun je op verschillende manieren doen. Dus daar heb je allemaal tools voor in de markt. Maar bijvoorbeeld, wat ik altijd een goed voorbeeld vind, is onze developers en engineers die zijn, als het goed is, in het weekend niet bezig.
Nee.
Of in de avonden. Ja. Dat betekent dat een hele testomgeving, die kunnen we dan dus helemaal terugschalen naar bijna nul of helemaal uit.
Ah, oké.
Okay. Dus turning the lights off when you leave the room. Dat hebben we volgens mij als kind ook. Het doet de lichten uit als je de kamer verlaat.
Ja, werkt altijd met kinderen. Dus,
precies. Dus bij ons is het hetzelfde. Het lukt niet altijd.
Ja.
Maar ja, dit zijn hele praktische voorbeelden waarbij je gewoon op een andere manier even gaat nadenken. Hey, moet dat eigenlijk dan wel in het weekend aanstaan? Nee, volgens mij niet.
Nee.
Dus dan kan je dat in ieder geval tenminste kleiner maken. En daarmee dus ook je uitstoot. Maar ook je rekening.
Ja, dus dat tikt door in jullie OPEX, om zo maar te zeggen. Tikt dat dan ook door in jullie marketing naar buiten toe? Gebruik je deze move van Big Tech naar je Europese cloud überhaupt in je marketing sales?
Voor zover ik weet niet. Dus ik praat wel binnen de sector veel hierover. Ik denk dat het is een heel belangrijk verhaal. En doe ik het ook graag om dus inderdaad een bepaalde beweging hopelijk in te kunnen zetten.
Ja.
Dus meer vanuit de positionering van de bron binnen B2B wordt zeker gebruikt. Maar naar de klanten toe minder.
Ja, ja, het is maar de vraag of de klanten dan het ook begrijpen in die zin.
Ik heb die afweging nog niet. Ik zit ook niet in het marketingteam. Dus ik, zoals, bij zijn navragen Ronald nog niet groot op op een bord heeft gestaan. Ja. Naast het aantal klanten.
Ja, nou, ik denk dat duurzaam alleen nooit een reden is voor een consument om volledig over te stappen. Uiteindelijk gaat het erom de prijs die je betaalt voor de kilowatt en de kubieke meter gas, om het zo maar te zeggen.
Ja, hopelijk een combinatie. Hè. Dus, een transitie vraagt ook voor een tijdelijke investering. En ja. Gelukkig zijn er genoeg mensen in Nederland die daar in een eerder stadium bereid waren om wat meer voor te betalen. Nu ja. zitten we op een punt dat dat helemaal niet meer hoeft. Het is goedkoper in veel gevallen. Dus nu is het echt voor ons ook de uitdaging schalen. Dus dit duurzame verhaal echt naar de massa brengen.
Ja. Ja, ik spreek ook wel vaak op podia en collega's, om zo te zeggen. Wat is nou de boodschap die je bedrijven wil meegeven die in AWS zitten of op de andere hyperscalers van en nadenken over zo'n migratie? Wat zijn dan de tips of tricks die je zou willen meegeven?
Ja, dus ik denk het begint bij goed helder krijgen wat zijn eigenlijk mijn minimale vereisten in een klein begin. Wij zijn redelijk Big Bang gegaan, maar ik zou voor grote bedrijven gewoon goed kijken wat draait er nou eigenlijk gewoon op een virtuele machine. Ja. En is niet heel erg afhankelijk van los van een netwerk van andere zaken binnen de cloud. Ja, dat zijn denk ik hele makkelijke, wederom tussen aanhalingstekens, applicaties om gewoon Europees te gaan draaien. Ja. Of data daarentegen, data at rest. Wat er in principe niet veel mee gebeurt, maar die wil je als opslag hebben.
Ja.
Dat is ook, dat zit dan in buckets of in blob storage of verschillende termen daarvoor.
Ja.
S3 op AWS, dat is ook eenvoudig, denk ik, gewoon op een Europese cloud te staan. Dan heb je in ieder geval die data binnen een Europese cloud staan.
Ja.
Dat zit die opslag bijvoorbeeld.
Ja.
Dat zijn denk ik dingen die gewoon klein beginnen, minst kritiek eerst en dan kijken en dan gaandeweg uitbreiden.
Ja, want je hebt natuurlijk heel veel data addressen. Iedereen moet natuurlijk kunnen terugvinden wat hij heeft betaald voorheen met alle rekeningen en zo.
Ja.
Even doorkijken naar wat er nog meer op ons afkomt. We hadden net over Green Ops en volgens mij spreken we nu ook al over Gen Ops, hè, dus waarbij we generatieve AI gaan gebruiken. Kun je iets zeggen over waar jullie mee bezig zijn als je het hebt over AI bij Van der Bron?
Ja, zeker. Dus we hebben eigenlijk twee paden die we op dit moment wandelen. We hebben gewoon optimalisering binnen de bedrijfsprocessen. Dus gewoon voor intern, dus agent assist voor stafrollen. Dus dan kan je denken aan binnen engineering, hoe kunnen we AI-assisted coding bijvoorbeeld, waar zit nou het lagere fruit daarin?
Ja.
Probeer nog een beetje weg te blijven van echt dat vibe coding, wat natuurlijk nu ook overal wel wordt. Ja. Want daar heb je minder in de hand wat er uiteindelijk aan kwaliteit van code uitkomt. En je leest nog genoeg gruwelverhalen waarbij het uiteindelijk meer tijd kost om het weer netjes terug te zetten dan dat het in snelheid heeft opgeleverd.
Ja, voor mij ziet vibe coding, dat is gewoon, je geeft een opdracht en je hebt geen controle meer wat eruit komt.
Nou, inderdaad. Dus de vibe coding is, je geeft eigenlijk de AI een opdracht, zoiets wil ik hebben.
Ja.
En dan geef je, en dan krijg je inderdaad gewoon een werkend een stuk tech terug.
Ja.
Alleen vraag dan niet hoe het aan elkaar zit. Dus een beetje iets kopen waarvan je niet onder de motorkap hebt gekeken.
Ja, oké.
Okay. Ja, dus,
niet doen dus, heel duidelijk.
Ja. Nee, misschien wel in de proof of concept. Dus het kan echt wel in ideeën creëren heel erg versnellen. Maar echt voor productiecode zou ik daar voorlopig nog, ben ik daar niet helemaal zeker van. Nee. Maar het gaat heel hard in die sector. Dus wie weet, ook is het binnenkort al wel op een niveau dat het kan.
Ja.
Nou, dat is één ding, dus dat is meer het optimaliseren van onze eigen processen.
Ja.
We zijn ook echt wel in een andere track bezig om onze klantenservice en ook de teams die werken om onze dienstverlening te brengen naar de klant. Als er vragen zijn bijvoorbeeld,
ja.
Om daarbij te helpen. Dus dat kan je op twee manieren doen. En de ene die al zeker al een tijdje draait is echt ook weer dat AI assistenten.
Ja.
Een voorbeeld is gewoon, er komt een e-mail binnen, dan vanuit de privacy natuurlijk, wordt dat helemaal gefilterd.
Ja.
Alleen op body, zeg maar, met de vraag, die kan naar een LLM gestuurd, dus naar een AI.
Ja.
En die brengt dan eigenlijk die brengt een samenvatting naar onze klantenservice medewerker. Ja. dat versnelt enorm de dienstverlening. Dus ten goede van de klant.
Ja.
Dus dat soort slimmigheden zijn we al een tijdje mee begonnen. Volgende stap is ook om bijvoorbeeld, op veel websites heb je een FAQ, dus veel gestelde vragen.
Ja.
Dat kan natuurlijk ook in een soort chat interface.
Ja.
Dus dat zijn denk ik de eerste stapjes die zijn bij ons of al live of gaan op een hele korte termijn live. En daarmee hopen we dus eigenlijk gewoon de klanten sneller te kunnen helpen.
Ja, hey, nou, over AI, daar spelen ook een hoop dingen met waar staat het en wie doet het.
Ja.
Zijn we daar net zo strikt om het naar Europa te krijgen of maakt het niet zoveel uit?
Nou, op dit moment is het nog niet. Dus het eerlijk verhaal, het rijdt niet zelf hosted of op een Europese. We hebben natuurlijk wel Mistral.
Ja.
Eigenlijk wat meer Frans uitspreken, wederom Frans trouwens.
Ja.
Er zit toch een bepaalde lijn in. Dat is het beste goed model. Wat wij wel bewust hebben gedaan is met die AI werken we samen met een partner. Waarbij eigenlijk bring your own LLM. Dat betekent dat in principe de logica onafhankelijk is van het model wat eronder zit.
Mm-hmm.
Wij hebben dat zeker in de smiezen om te kijken indien mogelijk. En wanneer we dat dan zouden kunnen omzetten voor bepaalde stappen of voor bepaalde processen naar een Europese LLM, bijvoorbeeld Mistral.
Ja, oké. Okay. Heb je enig idee of, als je zegt, we focussen op Europese AI, of dat beter of slechter is en nou ja, dat de strijd mee kunnen met wat er uit Amerika komt of andere landen?
Ik denk dat het een beetje hetzelfde verhaal als de cloud.
Ja.
Het loopt gewoon wel wat achter. De investeringen zijn anders, het tempo is anders.
Ja.
En dit is gewoon de werkelijkheid waar wij, denk ik, mee te maken hebben.
Ja, oké. Okay. Heb je nog iets, want volgens mij zijn we door de tijd heen, Sietse. Het gaat snel als het over interessante onderwerpen gaat. Heb je nog iets om mee te geven aan je collega's of collega's CTO's?
Nou, zoals ik het aangaf, ga vooral nadenken over de multi-cloud strategie.
Ja.
Kijk goed bij partners of zij inderdaad dezelfde waardes en belangrijk vinden als het bedrijf zelf.
Ja.
Dat daar ieder voor ons echt eikpunten om te gaan, de Europese journey voor onze tech in ieder geval te initiëren. En we zijn dus inderdaad sinds april over. Ik nodig iedereen ook van harte uit als er gewoon nog vragen zijn om contact met mij op te nemen over LinkedIn.
Oké, nou helemaal top. Goed dat je zo open bent in alle learnings te delen, dus dat is helemaal top. We hebben het eigenlijk helemaal niet gehad over telco-zaken, maar dat was ook niet belangrijk voor deze sessie, om het zo maar te zeggen. Dus je hebt natuurlijk ook glasvezel nodig om alles te draaien. En
ja.
Ik begrijp
ja.
dat jullie bring your own device hebben bij als policy, dus dat is helemaal goed om zo maar te horen.
Nee, zeker. Ja, en natuurlijk. Hè, dus voor onze kantoor maken wij gebruik van een glasvezelverbinding via Eurofiber.
Ja.
We hebben een kleine satelliet waar we een stukje Ziggo hebben zakelijk.
Ja.
En dan gebruiken we daar met een partner voor die infrastructuur.
Ja.
Om dat netjes te onderhouden met een firewall. Dus dat is even.
Maar in het totaalplaatje is het marginaal aan kost en effort of focus. De rest ligt ook allemaal op cloud en dat soort dingen. En zorg dat alle klanten van de bron gewoon energie kunnen blijven afnemen, om zo maar te zeggen. Dus helemaal top. Hey Sietse, nogmaals dank. En wij houden zeker even contact voor nieuwe ontwikkelingen, om zo maar te zeggen. En beste luisteraars, weer dank voor het luisteren naar deze podcast. Hopelijk hebben jullie net zoveel genoten en geleerd als ik. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot ziens.